Ja, een tijdje geleden las ik in het Nederlands Dagblad een onderzoek dat ze hadden gedaan naar de top 10 van psalmen. En eigenlijk waren er twee top 10'en. En de ene was de meest gelezen psalm, dus zoals het in de Bijbel staat. En de tweede was de meest gezongen, oftewel de berijmde psalmen. Kennen wij vanuit de traditie. En dat is een hele mooie traditie. En daardoor zijn de psalmen ook voor heel veel mensen heel dichtbij gekomen. Want hoe mooi is het als je het kan zingen. En in die top 10 van de onberijmde psalmen, daar kwam psalm 103 als enige in voor. De 9 anderen die stonden ook in de top 10 van de berijmde psalmen. Dus dat triggerde, dat intrigeerde mij om eens even te kijken van wat is nou psalm 103? En waarom zou die nou de meest gelezen psalm zijn? Ja. Nou, misschien omdat de melodie van de berijmde psalm misschien niet zo lekker in het gehoor ligt. Ik weet het niet, maar waarom is die psalm 103 nou zoveel gelezen? Dus daar heb ik me wat in verdiept, daar heb ik wat over geluisterd en bestudeerd en dat wil ik graag met u delen, met jullie delen. Maar kort nog eerst even iets over de psalmen. De psalmen zijn eigenlijk een heel evenwichtige visie op God. En zij geven heel goed zijn almacht weer en in balans ook met zijn aanwezigheid, met zijn liefde. En de psalmen die moedigen ons aan om God te verheerlijken, om hem te verhogen. En niet omdat we hem groter zouden kunnen maken, maar doordat onze kijk op God breder, ruimer, dieper zal worden. En een aantal psalmen die spreken over die eigenschappen van God, dus over wat hij is. En psalm 103 is daar ook een goed voorbeeld van. En de Heer Jezus die citeerde ook regelmatig uit de psalmen bij zijn onderwijs en hij zal ze ook zeker gezongen hebben. Want de psalmen is het liedboek van het Joodse volk en ook van ons dus. En dan is het ook mooi om na te denken van nou, wat kunnen wij dan vandaag met die psalmen? Nou, een van de manieren is natuurlijk om ze te zingen. Nou, dat hebben we geprobeerd net, zo'n oude psalm. En ook om ze uit te spreken en hardop met elkaar dat te doen. En natuurlijk is het ook duidelijk dat de psalmen ons aanmoedigen om God te aanbidden en begeleid te worden met muziekinstrumenten. En het Hebreeuwse woord voor psalm betekent eigenlijk letterlijk tokkelen. Daarmee wordt aangegeven dat ze dus begeleid werden met muziekinstrumenten. Maar psalm 103 willen we over nadenken en daarom wil ik u hartelijk uitnodigen om dat mee hardop te lezen. En nou heb ik daarvoor natuurlijk een van de vertalingen gekozen, dus ik hoop dat het dezelfde is als de uwe. Maar het begint met een hele aantal bekende gedeeltes, dus ook als het een iets andere vertaling is, zal het wel met elkaar in lijn zijn. Zullen we met elkaar psalm 103 hardop lezen, hardop uitspreken? En het begint: Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten en hij maakt Mozes zijn wegen bekend en de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. En wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kinderen, en over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn toren in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. Loof de Heere, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert. Luisterend naar de klank van zijn woord, loof de Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Nou, dat was de hele psalm, 103. En de dichtvorm is een acrostikon. En dat is een gedicht waarvan meestal de eerste letters een zin achter elkaar vormen. En dat kunt u ook vergelijken met het Wilhelmus. Hè? Als de allereerste regels van het Wilhelmus, ja, die vormen ook één zin. En zo is dit ook deze psalm, die begint elke regel met de opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. En daarmee zegt het dus eigenlijk, hè, dat het heel van het begin tot het einde. Alle letters staan daarin. Nou, we beginnen met vers 1. Vers 1, loof de Heer mijn ziel. Loof de Heer mijn ziel. En het Hebreeuwse woord voor loven is ook knielen, zegenen. Ja, in het Engels zeggen we bless the Lord. Yes. Dus zegenen de Heer. En mooi dat we de Heer mogen zegenen. Door hem te loven en te prijzen is een zegen voor hem. Maar ook ons leven is een zegen voor hem. Dus als we zeggen loof de Heer, zegenen we de Heer. Maar dan komt loof de Heer mijn ziel. En de ziel is de zetel van onze emoties, van ons verstand en onze wil. Dus David die zegt, die spreekt zijn ziel aan en die roept zijn ziel op om God te loven. Hij roept zijn emoties op, hij roept zijn verstand, spreekt hij aan, en zijn wil om God te loven. Nou, David die was een gevoelsmens. Hè, dat weten we uit de psalmen en de dingen die er over hem geschreven staan in Koningen en Kronieken en in Samuel. Hij was echt een mens die de dingen heel diep ervaarde. En dat is ook heel mooi. Maar dat is ook een valkuil. Hè, dus wij volgen vaak onze gevoelens. Wij leven ook in een tijdperk van het gevoel. Het voelt goed en dan is het goed. Maar hij zegt, loof de Heer alles wat in mij is. En dan moet alles wat in mij is, moet gericht zijn op het loven van God. Dus hij zegt eigenlijk tegen zijn gevoelens dat ze gehoorzaam moeten zijn aan de opdracht van God. Nou, wat betekent het om God te prijzen met alles wat in mij is? Nou, ik ben iemand die heel snel afgeleid is. Dus vroeger op school Zei de juffrouw, als er een bromvlieg langs het raam gaat, dan heeft Joost hem alweer gezien. Als wij deze psalm serieus nemen, dan is het zo dat wij ons moeten richten, moeten focussen op het prijzen van God. En hij legt daar dus eigenlijk het fundament op de opdracht om God te prijzen. En hij gaat er ook verder om uit te leggen wat de redenen zijn om God te prijzen. En dan zegt hij, vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, dat is een beetje een oud woord geworden. En omdat we in de Nederlandse taal al zoveel Engelse woorden hebben, is het ook, weten ook heel veel mensen wat benefits zijn. Voordelen. Dus weldaden zijn voordelen. En dan noemt hij dus een hele lijst met voordelen en weldaden die de Heer voor ons heeft. Hij leert ons door lofprijzing dat wij moeten denken aan die voordelen. Vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, waarom zou hij dat zeggen? Omdat wij de neiging hebben om het te vergeten. Hij had de neiging om het te vergeten. Het is makkelijk om ze te vergeten. En daarom roept deze psalm ons op om de weldaden, de voordelen niet te vergeten. En nou weten we die wel. We kennen die wel. Alleen als we in een situatie in ons leven komen, dan heeft dat vaak impact op ons dat we dat vergeten. En daarom hebben we ook weer het avondmaal gevierd om niet te vergeten welke voordelen, welke weldaden, daden die ons wel doen, om die niet te vergeten. En door het volbrachte werk van Jezus. En dat is ook een van de redenen waarom we elk jaar weer Pasen vieren. Om niet te vergeten dat Jezus zich vernederde, gelijk werd aan ons en onze straf op zich nam. En onze ziekte, onze zonde, onze dood heeft hij op zich genomen. En zodat ieder mens die dat gelooft, behouden zal worden. En dankzij Pasen is er vergeving, is er genezing en verlossing. Maar als we door een moeilijke tijd gaan, dan hebben we de neiging om die weldaden die we als kinderen van God, die voordelen, om die te vergeten. En daarom zegt David tegen zichzelf, loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Nou, als iets een heel bekend onderwerp is, en dat is het, wij als christenen, is het feit dat Jezus voor onze zonde gestorven is, en de weldaden, de voordelen die daar ons door ten deel vallen, dat is heel bekend. Het nadeel, als iets heel bekend is, dat we de waarde ervan vergeten. De waarde van vrijheid en vrede is natuurlijk op dit moment weer heel actueel door de oorlog in Oekraïne. Maar we hebben natuurlijk een tijd lang gedacht van nou, dit gaat gewoon, wij hebben dat goed geregeld. We hebben de Verenigde Naties, we hebben de NAVO. Er is een omkeer gekomen, het communisme is gevallen, de muur is gevallen. En wij waren vergeten de waarde van de vrijheid en ook om die vrijheid en die vrede te behouden. Nou, als iets heel bekend is, dan kan je de waarde ervan verliezen. Er zijn twee kanten van vergeving waar we het zicht op kunnen verliezen. Het eerste wat we kunnen vergeten is de zwaarte van onze zonde. En het tweede wat we kunnen vergeten is de heiligheid en de zuiverheid van God. En als je die twee dingen, dus die zwaarte van de zonde en de heiligheid, samenvoegt, en dan en als je met een ongelovige spreekt over de ernst van de zonde, dan begrijpen ze dat vaak niet. En dat is ook logisch, want er is nog geen openbaring over de heiligheid van God. En als we beginnen te vertellen over het offer, dat Jezus de oplossing is voor het probleem van de zonde, dan vragen ongelovigen, wat is dat nou het probleem? En waarom is dat zo erg voor God? En als we als gelovigen de genade wel begrijpen, dan hebben we ook weer de neiging om die zwaarte van de zonde te vergeten. Maar het heeft ons doel, het heeft niet ons doel om ons, als we ons herinneren en aan de zwaarte van de zonde, dan heeft dat niet als doel om ons schuldig en veroordeeld te gaan voelen. Het is niet de bedoeling dat we onszelf zondig en slecht voelen, maar het heeft als doel om ons te bepalen bij de genade van God. Dus als wij denken aan de zwaarte van onze zonde, dan bepaalt dat ons bij de grootheid van God, bij de goedheid, bij zijn genade. En als ik denk aan de heiligheid, de zuivere volmaaktheid van God, dan herinnert dat mij aan mijn tekortkomingen, aan ook weer de zwaarte van mijn zonde. Dus laten wij onszelf steeds weer aan herinneren hoeveel de Heer ons vergeven heeft. En daarom noemt David deze voordelen in vers 3. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Of in een andere vertaling staat, die u alle schuld vergeeft. Dus laten wij nooit vergeten dat wij vergeven zijn. Laten wij nooit vergeten wat ons vergeven is. En laten wij nooit vergeten wie ons vergeven heeft. Nou, voor mij, als ik u iets vergeef, dan is dat niet zo groots. Want ik ben ook een medezondaar. Maar voor God is het iets geweldigs om u en mij te vergeven, want hij is heilig, zuiver en een rechtvaardig God die de zonde niet kan verdragen. Dus laten we niet één van zijn weldaden vergeten. En David die gaat door in vers 3 om ons te herinneren dat God ook al onze ziekte geneest. Nou, wij weten dat onze lichamen tijdelijk zijn. Iedereen die ouder is dan 21, weet dat je lichaam tijdelijk is. Onze lichamen gaan niet eeuwig mee. En toch zorgt God voor ons lichaam. Zelfs onze kleine teen is belangrijk voor hem. En hij heeft ons lichaam ook voorzien van de mogelijkheid om zichzelf te herstellen. Amen. Als je in je vinger snijdt, zelfs met een heel klein stukje papier, dan zie je na een tijd helemaal niks meer van. Dus het lichaam herstelt zichzelf. En zo heeft God ons geschapen. En we mogen dankbaar zijn voor de medische wetenschap, maar zonder het herstellend vermogen van ons lichaam zouden wij niet genezen. Adrie heeft dat al meegemaakt. Die is bestraald. En dat is mooi dat dat er is. Maar zijn lichaam moest en moet daarvan herstellen. En dat is die genezende zelfherstellende kracht van het lichaam. Nou, er zijn eigenlijk vier vormen van genezing. En de natuurlijke genezing is door God geschapen. De medische genezing. En dankzij het verstand en het inzicht dat God aan mensen heeft gegeven, mogen we ook genezing ontvangen. Dan natuurlijk datgene wat we zo mooi zien in de bediening van Jezus, de bovennatuurlijke genezing. En bovennatuurlijk is als er geen wetenschappelijke verklaring voor is. De arts die zag de ene dag nog dit en de volgende dag zag hij dat op de foto. Volledig genezen. Dus ik mocht dat ook als kind had ik last van eczeem. En mijn ouders lieten voor mij bidden in de samenkomst en daarna was het verdwenen. Halleluja. En we hoefden niet elke keer dat in te smeren. En dat vergeet ik niet meer. En de laatste vorm van genezing, dat zien we eigenlijk niet als genezing. Maar dat is als we thuis worden gehaald door de Heer. En Paulus noemde dat binnengaan in de eeuwigheid het allerbeste is wat er met je kan gebeuren. En de broeders en zusters bij het leger des heils, die zeggen dus niet van nou hij is overleden, maar ze zeggen hij is bevorderd tot heerlijkheid. En als je heel lang ziek bent en je bent oud en je bent heel lang ziek en je mag ingaan tot die heerlijkheid, dan bevorder je echt tot heerlijkheid. En dan mogen we ook weten van de mensen die onze geliefden die bij de Heer zijn. Zij lopen daar nu weer stralend rond. Ja. Ze waren ziek. Ze waren misschien niet veel meer over van het lichaam. En nu lopen ze daar rond met een verheerlijk lichaam. Dus laten we Gods weldaden niet vergeten, die van genezing. En David die gaat verder. Die uw leven verlost van het verderf. En er staat ergens anders, die uw leven redt van het graf. En verlossing is een term van de markt. En het betekent iets terugkopen. En laten we de weldaad van verlossing van het terugkopen niet vergeten. Want wij zijn gekocht door het kostbare bloed van het lam. Amen. En vers 4. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. De Heer die redt ons niet alleen van de ondergang, maar hij gaat verder. Hij zegt wij worden gekroond met Gods goedheid. Nou, laten we daar even over nadenken. Bent u zich ervan bewust dat u gekroond bent met goede tierenheid? Weet u dat u gekroond bent met barmhartigheid? Dus God die heeft zijn liefde op u en op mij geplaatst als een kroon. Nou, wij zien dat zelf niet zo vaak. Maar de vijand, de boze, die ziet dat wel. Want hij wil die kroon van ons hoofd stoten. En hij is eigenlijk heel boos dat wij die kroon dragen. En als wij gaan beseffen dat wij gekroond zijn met Gods goede tierenheid, met barmhartigheid, dan zal dat ook onze manier van leven veranderen. En als je beseft dat God van je houdt, dan ben je ook bestand tegen de kogels, tegen de pijlen van de boze. De Heer zegt niet tegen je, ik hou van je, en dan loopt hij weer verder. Nee, hij kroont u, hij kroont jou met zijn liefde. En als onze ziel de diepte van zijn liefde beseft, dat God ons gekroond heeft met zijn liefde, dan verandert dat de manier waarop wij leven. En Paulus die wist dat. En die wist dat hij gekroond was met Gods liefde. En daarom zei hij, niets kan ons scheiden van de liefde van God. niet in de hemel, niet op de aarde, niet kan ontscheiden van de liefde van God. Dus vergeet niet één van zijn weldaden. Vers 5. Die uw mond verzadigt met het goede en uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Laten we een moment stilstaan bij dat overbekende vers. Die uw mond verzadigt met het goede. En wat is nou het goede? Onze definitie van het goede is vaak anders dan die van God. Want onze definitie is gevormd door het leven op deze gevallen planeet. Dus ons beeld van wat goed is, is eigenlijk misvormd. Als je het vergelijkt met het goede van God, dan zien wij dat vaak niet op de manier zoals hij het bedoeld heeft. Dus wij als mensen worstelen vaak om het goede van God te zien. Dus als wij hier lezen dat onze mond verzadigd wordt met het goede, dan gaat dat over de goddelijke definitie van wat goed is. En dat stijgt boven die van ons uit. Want het goede van deze aarde, dat verzadigt alleen maar tijdelijk. Maar Gods goedheid is van een andere soort, is een hogere vorm van goedheid die ons pas echt verzadigt. Dus opnieuw, vergeet niet één van zijn weldaden. Vers 6 en 7. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. En hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. De Heer die zet zaken recht. Hij doet recht aan de onderdrukten. Hij verschafte recht na jaren van onderdrukking in Egypte. En op een dag zal hij ook recht verschaffen aan de broeders en zusters die nu vervolgd worden. Dat mogen we weten, dat mogen we geloven, want God is een God van trouw. Dus dat is weer een weldaad, een voordeel dat we niet moeten vergeten. Vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. En dit verklaarde de Heere God aan Mozes, toen hij God ontmoette op de berg Sinaï en daar de stenen tafel ontving, de wet ontving, de 10 geboden. En toen zei de Heer, barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En dan gaat hij verder, David, hij zal niet altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Nou, dat is een troost in een tijd van beproeving. Er komt een einde aan. Als je in een moeilijke tijd je bevindt, dan mogen we weten, er komt een einde aan. En dat is een woord voor u, voor jou, als je door een moeilijke tijd heen gaat. Vers 10. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Het is zo belangrijk dat we die Bijbelse waarheid kennen en begrijpen. Niet alleen met ons verstand, maar ook diep in ons hart. Het feit dat God ons niet geeft wat we verdienen is niet alleen goede theologie, maar het voorkomt ook wettisch, dat we wettisch worden. En het voorkomt aan de andere kant ook dat we niet triomfantelijk worden. Het is zo belangrijk dat we doordrongen zijn dat God onze zonde niet met ons afrekent, maar dat hij dat heeft gedaan met de Heer Jezus. Hij rekende onze zonde af met Jezus. En Goddank, hij geeft mij niet wat ik verdiende. Maar hij gaf aan ons, aan mij, wat Jezus verdiende. En dankzij Jezus ben ik niet alleen vergeven, maar ook gerechtvaardigd. Laten we dat ook nooit vergeten. En dan komen we bij vers 11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Laten we daar even over nadenken. Dat is een geweldige verklaring. De afstand tussen de Noordpool en de Zuidpool, die kunnen we uitrekenen. Dat is 13.000 kilometer. En je kunt van de Noordpool naar de Zuidpool reizen. Maar als je naar het westen reist, dan verschuift de hele tijd de tijd. Want er is geen west- of oostpool. Dus hoe ver het oosten van het westen is, dat kan je niet uitrekenen. Het is onmeetbaar. Dus de Bijbel verklaart, God doet onze zonde onmetelijk ver van ons. En dat is een prachtig beeld van de liefde van God. En David die leert ons dat we dat vergeten. En daarom moedigt hij ons aan om dat te herinneren om ons. Om dat niet te vergeten. En dan vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. God weet hoe wij in elkaar zitten. Hij kent onze beperkingen. Hij weet hoe ons lichaam gemaakt is, want hij heeft het zelf gemaakt. Hij heeft het uit het stof gemaakt. En hij weet dat het ook weer stof zal worden. We lezen, de Heer toont ontferming. Hij ontfermt zich over wie hem vrezen. Als je God vreest, als je God erkent wie hij is en wie je zelf bent, dan haalt dat, en je haalt die twee niet door elkaar. Laten we dat nooit door elkaar halen. Dat we weten wie we zijn en weten wie God is. Hij is God, ik niet. En dan vers 15. Maar het verschil tussen ons mensen en tussen de goedheid van God maakt hij heel duidelijk. En dan staat de sterveling, zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind erover gegaan is, is hij niet meer. En zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de Heer is voor eeuwig en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor kinderen en van hun kinderen. En voor wie zijn verbond in acht nemen en zijn aan zijn bevelen denken om ze te doen. We zien dat Gods beloften gelden voor wie hem vrezen. En zijn verbond en zijn principes in acht nemen en er naar handelen. Dus om te profiteren van Gods voordelen, Gods beloften, zijn er voorwaarden. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Zijn genade kunnen we niet verdienen. Maar zijn belofte ontvangen wij onder voorwaarden. We zien dat Gods beloften gelden voor wie hem vrezen. Zijn verbond en zijn principes in acht nemen en er naar handelen. Dus als wij buiten de wil en de principes van God leven, dan nodigen wij daarmee allerlei dingen uit in ons leven die het tegenovergestelde zijn van de weldaden van God. En tegelijkertijd kunnen we die weldaden niet verdienen. Het zijn gaven van Gods goedheid. Ik denk dat we daar nog wel eens wat langer over na kunnen denken. Maar we gaan door maar vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Nou, we weten dat de engelen de Heer loven. Maar wist u dat ook zijn werken de Heer loven? Nou, wat zijn zijn werken ook alweer? Dat is de hele schepping. We zingen de bomen in het veld klappen voor hem. En dan eindigt de psalmen. Loof de Heere mijn ziel. Nou, dat al zijn werken God loven, dat zien wij heel erg mooi nu in het voorjaar. Ja. Met de bloesem, met alles wat weer groen wordt. En als we nu straks naar huis gaan en we zien al die mooie bloeiende bomen weer, dan moedigt dat ons aan om de Heer te blijven loven.
Amen.
David die spreekt dus zijn emoties aan, zijn verstand, zijn wil om te gehoorzamen aan de opdracht van God. Om hem te loven en om niet te vergeten. Nee. Geen één van zijn weldaden. En het houdt hier niet op. En het gaat door tot in de eeuwigheid, tot in de hemel. Nou, lijkt me een goed moment om de Heer samen nog te loven en te prijzen. En dat gaan we doen met twee liederen. Weer iets nieuwer lied, maar dat kent intussen iedereen al, denk ik. De zon komt op, maakt de morgen wakker.